na de preekstelling waar wij met elkaar het lied Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud, wanneer Gideon vandaag de dag geleefd zou hebben, zou hij wellicht net van de middelbare school afgegaan zijn en een studie hebben opgepakt. Of misschien is hij een tijdje aan het studeren, of heeft hij zijn studie afgerond en is hij net zich aan het oriënteren op zijn eerste baan. We weten namelijk niet precies hoe oud Gideon is, maar dat het een jong iemand is, dat is wel duidelijk. Hij is de jongste van de familie, zo zal hij aan de engel verklaren. Deze Gideon leeft in een moeilijke periode. Werken betekent voor hem niet in eerste instantie een toekomst voor zichzelf opbouwen, collegegeld verzamelen, wintersport bij elkaar sparen. Nee, het werk dat hij doet is nodig om de hongersnood in zijn land een klein beetje te verkleinen. In een schuilplaats, daar waar normaal gesproken wijn gemaakt wordt, zet hij zich in voor zijn volk, zodat zijn familie onder andere wat te eten overhoudt. Het is moeilijk te bepalen of deze Gideon nou een dappere of juist een wat angstige jongeman geweest is. We kennen verhalen van richters die recht op de vijand afgaan. En in dat licht maakt de jonge Gideon geen verpletterende indruk, die blijft hangen. Maar aan de andere kant kun je denk ik ook wel respect opbrengen voor deze, zeg maar even voor het gemak, kleine opbouwmissie of verzetsactie. Gideon zet zich in voor zijn volk en probeert er in moeilijke omstandigheden het beste van te maken. Nou, dit is Gideon, jong, bereid om er het beste van te maken, waarschijnlijk niet al te opvallend verder. Daarnaast is er nog iets wat er direct uitspringt als je over Gideon nadenkt. Opvallend is dat hij onverschillig, sommigen zeggen zelfs cynisch, reageert op de opdracht die hij krijgt om zijn volk te bevrijden. De God van mijn ouders, de God van mijn voorouders, die bekommert zich niet om ons hoor. Zo hoor je hem denken. Nee, laat ik mijn eigen boontjes maar doppen door in een schuilplaats tarwe te gaan redden, want God, die laat niets van zich horen. Gideon lijkt iemand die bij wijze van spreken grootgebracht is met de kinderbijbel, de verhalen op zijn duimpje kent, en misschien gelooft hij die verhalen ook nog wel ergens, maar wat dat voor hem en voor zijn leven betekent, daar is Gideon niet aan toegekomen. Daar heeft hij eigenlijk geen idee van. God is iemand uit het verleden, van een andere generatie. Nu is hij er niet meer en van hem hoeven we het niet te verwachten. Zo staat Gideon in het leven. Misschien is dat te begrijpen. Als je Richteren verder zou lezen, dan zou je opvallen dat Gideons vader, Joas, in de tuin een altaar voor Baal gebouwd heeft. Dat is natuurlijk geen best voorbeeld geweest voor de jonge Gideon. Als je als ouders aan de ene kant wel de verhalen van de Bijbel vertellen, maar aan de andere kant uit hun daden laten zien dat andere dingen net zo belangrijk of wellicht belangrijker zijn, dan is dat op zijn zachtst gezegd niet bevorderlijk voor de geloofsontwikkeling van kinderen. En als je dan ook nog eens in een hele moeilijke situatie zit, zoals Gideon, is het best te begrijpen dat je vragen hebt. In reactie op de woorden van de engel van de Heer merkt Gideon cynisch op, als de Heer ons bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Deze engel van de Heer, dat is geen gewone engel. Kun je zien aan vers 14. Daar staat namelijk niet dat de engel van de Heer zei, maar de Heer zei, God zelf praat tot Gideon. Blijkbaar zijn in dit verhaal de engel van de Heer en de Heer zelf niet te onderscheiden. En de engel van de Heer zal hebben uitgezien als een gewone voorbijganger, aan wie in eerste instantie niets bijzonders opmerkt. Gideon heeft dus niet in de gaten dat hij met de engel van de Heer of met God zelf in gesprek is. En uit zijn antwoord, uit Gideons antwoord, kun je ook opmaken dat hij de achtergrond van de moeilijke situatie ook niet begrijpt. Hij meent dat God zich niet meer met zijn volk wil bemoeien, terwijl de schrijver van Richteren ons iets heel anders laat zien. Vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde hij hen uit in Midjan. Vers 10. En ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land voor de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren. Aan dit gegeven gaat de cynische Gideon totaal voorbij. Hij duidt de situatie anders. God krijgt de schuld. God kijkt niet meer om naar zijn volk. En deze God heeft voor Gideon weinig te betekenen. Is het niet opvallend dat juist deze Gideon door God ingeschakeld wordt om als richter zijn volk te bevrijden? Je zou toch denken dat deze man niet echt geschikt is om als leider op te treden. Ik denk niet dat wij hem direct gevraagd zouden hebben voor een belangrijke taak in onze gemeente. Maar God denkt er anders over. God kiest hem uit. God wil met een jong iemand die bereid is om er het beste van te maken, maar die tegelijkertijd nog zo ontzettend veel vragen heeft. En die er eigenlijk helemaal niet aan toegekomen is om die verhalen uit de kinderbijbel van hemzelf te laten zijn. Met zo iemand wil God zijn plan uitvoeren. Dat is echt opzienbarend. Blijkbaar past God op dit gebied ook weer niet in onze hokjes. Blijkbaar kan en wil hij werken door mensen die wij niet als geschikt zouden aanmerken. Misschien ben jij, of misschien bent u, wel zo iemand als Gideon. Iemand die bekend is met de verhalen van de Bijbel, maar die er niet aan toegekomen is om die verhalen iets van jezelf te laten zijn. Of misschien ben jij wel iemand die druk bezig is met je eerste baan. En zo druk bent dat je daarmee God eigenlijk op een afstand houdt. Of misschien ben jij wel iemand die moeite heeft met het geloof. Die vragen heeft over het geloof. En daarmee misschien wel God op een afstand houdt. Weet je, misschien geldt dan ook voor u of voor jou wel dat, hoewel u of jij God op een afstand houdt, God heel actief in uw leven is. God zich met jou of met u wil bemoeien, want God is er wonderbaar genoeg voor. Hij past niet in onze hokjes. En dan hoeft het echt niet zo te zijn, hoor, dat wij allemaal zo'n grote en opzienbarende opdracht moeten uitvoeren als Gideon. Maar God is er wonderbaar genoeg voor om op u en op jou en op mij te letten. En bij ons op bezoek te komen. En misschien wil hij wel met ons en door ons aan het werk gaan. Misschien vraagt zich God zich wel af wanneer er een antwoord komt. Op zijn klop op de deur van je hart. En totdat je echt tegen God zegt, ja Heer, hier ben ik. Spreek Heer, ik luister. Ik wil de weg gaan die u voor mij heeft uitgestippeld. Heb je daar eens bij stilgestaan? God op zoek naar jou en naar u, ondanks vragen, misschien ondanks je leeftijd, ja ook je vragen over het geloof, God jouw antwoord afwachtend. God is wonderbaarlijk groot. Hij kan bij iedereen op bezoek komen. En in dit verhaal toont God ook heel genadig op bezoek te kunnen komen. Want als Gideon zich aan het eind van dit verhaal realiseert dat de afstand tussen hem en God weggevallen is en doodsangsten uitstaat omdat hij meent dat hij zou moeten sterven, spreekt God Gideon aan. Je hoeft niet bang te zijn. Je zult niet sterven. Dit besef van een hoogheilig God bij wie wij niet zomaar in de buurt kunnen zijn, zijn wij misschien wat kwijtgeraakt. Maar wat kan dat toch voor ons toch ook herkenbaar zijn? Want je kunt God dagen of weken of jaren op afstand houden. Het kan namelijk comfortabel voelen om te denken dat hij er niet bij is. Te denken dat hij niet ziet wat je gedaan hebt. Te denken dat hij niet weet wat je denkt. En ineens wordt je duidelijk dat God het wel gezien heeft. Dat God er wel van op de hoogte is. Dat hij je door en door kent. En dan kan dat comfortabele gevoel van afstand tussen God en jou ineens wegvallen. Wat kun je dan schrikken van zijn nabijheid? Kan ik met alles wat ik gedaan heb, wat ik gedacht heb, kan ik bij God zijn en in leven blijven? Alleen kan dat wanneer God ons net zoals Gideon genadig aanspreekt. Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. En zijn kinderen spreekt God op die manier aan. Want net zoals op Gods initiatief in dit verhaal, de straf op de zonde, namelijk de Midianieten. Dat die straf door God wordt weggenomen, op Gods initiatief, doordat hij Gideon inschakelt. Zo ook is God zelf op eigen initiatief werk begonnen in Jezus Christus. Door zijn Zoon wordt de straf op de zonde opgeheven. En onze God is een God gebleken die vrede geeft, die genade wil verlenen aan iedereen. kan comfortabel lijken. Om in bepaalde situaties, in bepaalde omstandigheden, op bepaalde momenten God op een afstand te houden. Maar pas echt geweldig is het om vergeving te krijgen voor alles wat tussen u en jou en God instaat. En God dichtbij te hebben. En dat kan door te kijken naar zijn Zoon, Jezus Christus. In wie de straf op de zonde verleden tijd is. Geweldig als je dat mag weten. Want dan mag je bevrijd weer verder gaan. Iets van dat, iets daarvan begreep Gideon toen hij een altaar voor de Heer bouwde. En het de naam de Heer geeft rust noemde. Er staat in het Hebreeuws shalom. Onze God geeft, of onze God is shalom. Vrede. Vrede voor de cynische Gideon met al zijn vragen. Vrede voor iedereen die in gelooft in zijn Zoon Jezus Christus. Gideon wordt door de engel van de Heer ingeschakeld om het volk te bevrijden. Als je het hele verhaal door zou lezen, zou je opvallen dat die opdracht eigenlijk uit twee elementen bestaat. Eén onderdeel van zijn werk is, daar hebben we het net over gehad, dat Gideon door zijn acties de straf op de zonde weg moet nemen. In dat opzicht is Gideon voorloper van Jezus Christus. Maar een ander onderdeel van zijn werk dat hier nou mee samenhangt, is dat Gideon richtingwijzer moet zijn. Hij moet mensen wijzen in de richting van God, of Gideon moet voorbeeld zijn. Dat doet Gideon direct na het verhaal wat we gelezen hebben door het altaar voor Baal kapot te maken. En op die resten van dat Baal-altaar bouwt hij een altaar voor de Heer. Die kant op moet Gideon zijn volksgenoten duidelijk maken. Stoppen met die afgoderij. Die kant gaan we uit. God de Heer moet gediend worden. Gideons reactie op die opdracht is in eerste instantie niet positief te noemen. Duidelijk is dat hij de opdracht liever aan zich voorbij laat gaan. Hij komt met argumenten die aan de ene kant hout snijden. Inderdaad, hij is de jongste van de familie. Maar die aan de andere kant ook wat dubieus zijn. Heeft zijn vader werkelijk een onbelangrijke positie in de gemeenschap? Later in Richteren blijkt dat zijn vader Joas enorm veel te vertellen heeft als er een vergadering plaatsvindt. En gezien het grote aantal knechten dat Gideon zelf al en zijn vader ook tot de beschikking heeft, lijkt erop te wijzen dat we te maken hebben met een hele belangrijke vooraanstaande familie. Eigenlijk lijkt Gideon argumenten te zoeken om maar even van de opdracht af te komen. Om het er maar even bij te laten zitten. Hij krijgt een opdracht en net als Mozes eerder in de geschiedenis en vele anderen later in de geschiedenis zullen doen, probeert hij argumenten te zoeken om er even onderuit te komen. Dit wat bijzonder is, de engel van de Heer, of de Heer zelf, gaat helemaal niet met Gideon in discussie. Op de vraag of Gideon nou wel of niet de geschikte persoon is om deze taak uit te voeren. Dat is echt opvallend. Gideon komt met tegenwerpingen, maar eigenlijk wordt er inhoudelijk helemaal niet op ingegaan. Het antwoord luidt, dan kun je omdat ik je bijsta. Blijkbaar is het niet van belang dat Gideon de jongste is. En blijkbaar maakt het ook niet uit dat Gideon met smoesjes aankomt, of dat hij het niet ziet zitten, of dat hij het eigenlijk niet wil. Wat van belang is, wat de doorslag geeft in dit verhaal, is dat de Heer zegt met Gideon mee te zullen gaan. Daar zit zijn kracht in. Wat telt is dat de Heer de Gideon de opdracht geeft, en dat de Heer dan ook belooft hem te helpen bij het uitvoeren van die opdracht. Wij hoeven niet als Gideon onszelf, of onze medebroeders en zusters, of de mensen buiten, te bevrijden van de straf op de zonde. Dat kunnen we niet eens, en het hoeft ook niet, want dat wat Jezus gedaan heeft is voldoende voor altijd en voor iedereen. Maar wel worden wij ingeschakeld om in dankbaarheid voor dat geweldige wonder in onze omgeving op te treden als richtingwijzer. We mogen elkaar scherp houden en elkaar eraan herinneren waakzaam te zijn en helder voor ogen te houden waar het op aankomt. We mogen bij alles wat we doen voorbeeld zijn voor onze medebroeders en zusters, maar ook voor mensen buiten de gemeente. We mogen eigenlijk net als Gideon zou doen, God een offer brengen. In Romeinen staat, we mogen onszelf stellen als een God levend en welgevallig offer. Iets waar God vreugde in vindt. Iets waardoor de gemeente gebouwd wordt. Iets waardoor mensen buiten de gemeente aangetrokken worden. En bekendgemaakt worden met God. Op God gewezen worden. Is het niet zo dat bij deze taak om als richtingwijzer op te treden, ook bij ons, misschien wel omdat we er zo enorm tegen opzien, omdat we denken dat we het zelf moeten doen, dat ook bij ons dikwijls argumenten opkomen om het er maar even bij te laten zitten? Natuurlijk kunnen er ook andere oorzaken zijn. Soms hebben mensen geen zin om erover na te denken, of beseffen ze niet dat wij als christenen een belangrijke taak hebben. Als dat het geval is, dan is het nodig om je eens af te vragen, heb ik de liefde van God voor mezelf en de liefde van God voor mensen buiten de gemeente? Heb ik die liefde diep genoeg gepeild? Maar we kunnen ons ook laten weerhouden doordat we ons te veel focussen op onze eigen inbreng. We denken dan dat we het zelf moeten doen. Ik iets laten merken van het geloof op mijn werk. Ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Ze zien me aankomen. Of ik uitgezonden worden naar een arm land voor zendingswerk. Ik ben veel te jong. Ik heb geen idee hoe ik het geld bij elkaar moet krijgen. Ik in de kerkenraad. Mijn werk en mijn gezin kosten al zoveel energie. Ik heb daar geen ruimte voor. Ik catechisatielessen geven. Of als jeugdleider mijn gaven en talenten inzetten. Naar mij zullen ze echt niet luisteren. Ik door keuzes te maken op school of bij het uitgaan laten zien dat ik christen ben. Ik weet niet of mijn vrienden dat wel kunnen waarderen. En voor je het weet, kunnen er tal van argumenten opkomen om het er maar even bij te laten zitten. En kun je enorm tegen een bepaalde taak opzien. Gideon schrikt terug voor zijn opdracht. En wil bedanken. Maar God laat het er niet bij zitten. Hij maakt duidelijk dat niet van belang is wat wij meenemen. Maar dat het van belang is dat God zijn bijstand belooft. Het mysterie is, en zo geldt het ook voor ons, dat als God ons met een opdracht op pad stuurt, dat hij ons daar dan ook in bij zal staan. Ons daartoe in staat zal stellen. Als hij ons roept en ons op pad stuurt, mag dat voor ons een stimulans zijn om niet zozeer naar onszelf te kijken, maar om het van God te verwachten. Wat wij meebrengen, doet eigenlijk niet zo ter zake dan. Onze eigen twijfels, beperkingen, moeite, ze blijken helemaal niet onoverkombaar te zijn. En zelfs reële dreigingen zouden kunnen worden overwonnen. In dit verhaal zie je het. De Midjanieten die al 7 jaar lang de Israëlieten teisteren, zullen worden verslagen alsof er maar eentje van is. Als God stuurt en zijn bijstand belooft, is het zaak niet naar jezelf te kijken, maar het van God te verwachten. Denk dus groot van hem. Want God de Almachtige kan het onmogelijke mogelijk maken. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd. En zijn geest kan ons toerusten met gaven en talenten die we bij onszelf helemaal nog niet eerder ontdekt hadden. Gods geest kan harten van collega's en buren in vlam zetten. Dat kunnen we helemaal niet zelf. We kunnen wel ingeschakeld worden. Maar Gods geest zal degene zijn die het daadwerkelijk moet doen. En God kan deuren openen waardoor het wel realistisch wordt dat je een bepaalde vrijwilligerstaak op je neemt. Of waardoor het wel realistisch wordt dat je uitgezonden wordt voor zendingswerk. En ga zomaar door. We hebben een machtig God. Een almachtig God. En die kan het onmogelijke wel mogelijk maken. Waarom wij gehoor kunnen geven aan onze opdracht om als richtingwijzer op te treden. Dan kunnen we omdat God beloofd heeft ons bij te sturen staan. Jezus zegt dat zijn discipelen, ga dan heen. Dat bekende vers uit Mattheüs 28. Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. En dan zegt hij erachteraan, en zie, ik ben met u tot aan het einde. Christus is bij ons door zijn geest. Op die manier kan het. Broers en zusters, wij hebben de opdracht om als richtingwijzer op te treden. We mogen ons als dankbare christenen laten gebruiken, zodat we als gemeente God oprecht blijven liefhebben en dienen en ook mensen buiten de gemeente bekend kunnen raken met onze God die liefde is, die vrede geeft. Dit werk kunnen we op een ontspannen manier aanvaarden. Want we hoeven ons echt niet door onze werkzaamheden bij God geliefd te maken. Het was Gods initiatief om ons te verlossen van de zonde en het is zijn initiatief om ons in te schakelen. En zijn genade hoeven we echt niet te verdienen. Activistische werkheiligheid of iets in die geest moeten we dan ook echt achter ons laten. God houdt van zijn kinderen. Die liefde hoeft niet afgedwongen te worden, die is er. En ook kunnen we ontspannen aan het werk gaan, omdat we niet op onszelf zijn aangewezen. Als God ons stuurt en ons een bepaalde taak geeft, dan mogen we gaan in zijn kracht. Dan kunnen we het, omdat hij ons bijstaat. Denk nou niet, ik ben te jong, ik ben te onervaren, ik heb weinig verstand van het geloof en houd me eigenlijk ook helemaal niet zoveel met God bezig. God zal mij wel niet zien staan. Wie weet op welke manier God u of jou in wil schakelen. Hij is genadig. Laat hem binnen. Zorg dat die rommel die tussen jou en hem in staat weggaat. Vraag vergeving en vraag dan hoe hij jou in wil zetten. Toegegeven, God spreekt vandaag niet op de manier zoals hij dat tegen Gideon deed. En dan kan het ook best lastig zijn om helder te krijgen wat dat dan precies concreet voor jou inhoudt om als richtingwijzer op te treden. Er is in onze kerk en in onze samenleving met name die zo voor overgrote deel van God verwijderd is, zo ontzettend veel werk te doen. Dat je soms misschien je wel afvraagt, waar moet ik nou beginnen? En het is ook echt niet zo dat alles wat maar op je pad komt, dat je dat maar op moet pakken. Je kunt en hoeft niet alles op te pakken, want er kunnen legitieme argumenten zijn om een bepaalde taak niet op je te nemen. Maar vraag God in gebed of hij u of jou duidelijk wil maken wat jij in jouw situatie, met jouw gaven en talenten, met jouw mogelijkheden en beperkingen, concreet voor hem mag betekenen. Vraag hem je duidelijk te maken op welke plek je dienstbaar kunt zijn in zijn koninkrijk. Vraag hem of hij tot je wil spreken door de Bijbel. Vraag hem je iets op te laten vallen, je iets op je hart te laten drukken, waardoor jij richtingwijzer kunt zijn. En zoek dat niet altijd in hele bijzondere dingen. Kijk gewoon om je heen. Naar je vrienden, je collega's, naar de oproep in het kerkblad, naar alle dingen die al georganiseerd worden waar ze vrijwilligers mensen voor nodig hebben. En luister ook naar opmerkingen van broeders of zusters die een bepaalde gaaf en talent bij je opmerken. En wees alert op deuren die zomaar, ogenschijnlijk toevallig opengaan en mogelijkheden die zich presenteren. En verwacht bij alles waarvoor je ingeschakeld wordt of waarvoor je nu ook al ingeschakeld bent, vooral niet te veel van jezelf. Onze eigen kracht is zeer beperkt. En voor het weet raken we verstrikt in allerlei argumenten waardoor we er maar vanaf zien. Of voor je het weet zie je enorm op tegen een bepaalde taak. Of zie je er vanaf. Nee, in eigen kracht zal het niet zo geweldig lukken. Maar het hoeft ook niet in eigen kracht. Want wij hebben een God die ons genadig opgezocht heeft, ons genadig opzoekt nog steeds en ons dan op pad stuurt. Die ons stuurt en die ons bijstaat. We kunnen het omdat hij ons bijstaat. Nou, laten wij onszelf met al onze mogelijkheden en onmogelijkheden aan deze God toevertrouwen. Amen.